Goedemiddag, dit is het Nabije Westen, redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 105 van 23 augustus 2025. Het is alweer 7 weken geleden dat u mocht genieten van deze rubriek in 5 over 12. Dat heeft met tijdstekort en wat gezondheidsproblemen te maken. Dat betekent dat voor de nabije toekomst er nog wat onzekerheid is of het Nabije Westen op regelmatige basis blijft terugkomen. Over Gaza ga ik het niet hebben. Discussies over het door de Israëlische regering moorddadige optreden in Gaza en of dat nu al of niet een genocide mag genoemd worden, lijken mij te veel juridische spelletjes waar sommigen zich graag achter verschuilen. Het moreel failliet, zeker in deze zaak, komt verder nog wel aan bod. In eigen land zien we dat de verandering werkt van N-VA eigenlijk moet zijn: de verandering maakt alles kapot. Kijk ook naar, maar absoluut in niets te vergelijken met Gaza, naar Deurne, waarover u ongetwijfeld meer hoort of al hoorde in deze uitzending. Maar laat me daar verder niet bij stilstaan. Ik wil graag meteen beginnen met een opvallende, lichtjes verontrustende trend. Nadat slijmbal Mark Rutte het nodig vond om het goorste, en dat in alle betekenissen van dat woord, POTUS, President of the United States, dat laatste eventueel ook uit te spreken als het Nederlandse United States, om dus het goorste krapul met lof te overladen en hem God betert ook nog daddy te noemen in de hoop dat hij Europa niet aan zijn lot zal overlaten en overal vrede zal stichten, waarbij ik alleen in een bulderlach kan uitbarsten, in plaats van zich te verzetten zoals op dit ogenblik Brazilië doet, dat in niet mis te verstaande woorden liet verstaan dat Trump niet tot president van Brazilië is verkozen en zich dus ook niet moet bemoeien met de binnenlandse politiek van dat land. Ik hoop dat u nog kan volgen, luisteraar. Nadat alles dus, is onze eerste minister, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, waarin hij een geestverwant ontwaart, op zijn beurt daddy gaan noemen. De wever wil wat graag zijn wagonnetje vasthangen aan de Duitse locomotief, nu met zich in snel tempo, al is dat ondertussen al wat afgezwakt, als de sterke man van het continent schijnt op te werken. En in het geval van Trump, wat is er toch mis met een groot deel van de politici van dat deel van de wereld dat wij graag als de beschaafde wereld beschouwen, dat ze zich zo graag door bullebakken laten onder druk zetten en zich aan hun dictaten onderwerpen? En mag ik voor de grap ook nog wijzen op een andere betekenis van dat woord daddy? Die betekenis ligt in de seksuele sfeer. Sugar daddy is een bekende seksuele variant waarin een jongere meestal profiteert van een kapitaalkrachtige oudere. Kunt u zich, luisteraar, Trump of de Wever in een dergelijke rol voorstellen? Ik in elk geval niet. Die onderwerping aan dictators is misschien zelfs helemaal niet verwonderlijk, aangezien Europa zijn moreel failliet al lang heeft aangetoond in zijn houding tegenover de genocide in Gaza, die ondanks de protesten bij de bevolking nog steeds financieel, militair en juridisch gesteund wordt door Europa en waar diplomatie er nog amper aan te pas komt. Even ter opfrissing. Het hele theater met Trump zal ons Europeanen in elk geval een gigantische bomb geld kosten, waarbij onze veiligheid niet eens gebaat is. De deal die Ursula von der Leyen met Trump gesloten heeft, maakt Europa tot de ultieme vazal van de Verenigde Staten. Zoals Nathan Follens uit Oostende in Humo schrijft, citaat: hoe kan de commissievoorzitter anders verklaren dat de mooiste deals die ze net met de Amerikanen heeft beklonken, betekent dat de Europese belastingbetalers om en bij de 2 biljoen euro aan Amerikaanse rommel moeten importeren, omgerekend zo'n 4.500 euro per EU-inwoner, en we in ruil een tarief van 15% tot 50% moeten afdokken voor al wat we aan Amerikanen willen verkopen. Amerika spreekt, Europa gaat door de knieën. Einde citaat. Om u een idee te geven van dat bedrag, de EU zal voor 750 miljard dollar aan Amerikaanse energieproducten, LNG, olie, nucleaire brandstof aankopen, gespreid over 3 jaar. Volgens von der Leyen helpt het ons om volledig onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Dat we daardoor wel nog meer afhankelijk worden van de Verenigde Staten lijkt geen probleem. En omdat een goede zaak is, is meer dan twijfelachtig. Verder zal de EU ook Amerikaanse microchips aankopen voor de uitbouw van gigafabrieken voor AI in Europa, zonder verdere concrete informatie. Volgens Trump zullen Europese bedrijven ook nog eens voor $600 miljard investeren in de Verenigde Staten en grote hoeveelheden Amerikaans militair materieel aankopen. En van het handelsakkoord met heffingen van 15% tot 50% vindt von der Leyen dat het een tweede bouwsteen is die het Atlantisch Bondgenootschap bevestigt. In Zeno, de zaterdagbijlage van de morgen van 9 augustus, heeft Ilja Leonard Pfeiffer het terecht over de vernedering van von der Leyen. Pfeiffer haalt in een voorbeeld eerste Trumps verwrongen relatie met de waarheid aan. Daarin ging het kortweg over het traject van de grote tropische storm Dorian in 2019, waarbij volgens Trump Alabama zwaar zou getroffen worden, iets wat geen enkele meteoroloog voor mogelijk hield. De storm zou zelfs heel ver van Alabama wegblijven en naar het noorden trekken, wat hij ook deed. Trump dwong de voorspellers toch om zijn versie te vertellen en liet de officiële kaart zien van het voorspelde traject van Dorian die op 29 augustus door het National Hurricane Center was gemaakt. Dat traject ging ruim aan Alabama voorbij. Maar de kaart was met een wildstift gecorrigeerd en met de aldus met de hand aangepaste baan van de storm lag Alabama in het risicogebied. Als uiterst stabiel genie kon Trump het niet over zich laten gaan dat hij ongelijk zou krijgen. Op 2 september 2019 beschuldigde hij journalisten die zijn voorspelling in twijfel trokken van het verspreiden van nepnieuws. Op 4 september organiseerde hij een officieel persmoment in de Oval Office van het Witte Huis met als doel aan te tonen dat hij gelijk had gehad en daar werd de bijgewerkte kaart getoond. Een recent voorbeeld zagen we begin deze maand toen het gerenommeerde Bureau of Labor Statistics de werkgelegenheidscijfers van de maand juli publiceerde. En die lagen significant onder het gemiddelde van de afgelopen jaren en de cijfers voor mei en juni moesten ook naar beneden bijgesteld worden. Het waren objectieve indicaties van het falende economische beleid van Trump. Zijn reactie liet niet op zich wachten. De directrice werd op staande voet ontslagen. Waarop Thomas Friedman in een vlammend artikel in de New York Times schreef: "Hij beval het betrouwbare en onafhankelijke overheidsinstituut om net zo'n grote leugenaar te worden als hij zelf is." Einde citaat. Het werd nog erger. Alle vooraanstaande medewerkers van Trump, mensen die het in hun privézaken nooit en te nimmer in hun hoofd zouden halen om een ondergeschikte te ontslaan die hun tegenvallende financiële data levert, sloten uit lafheid de rijen en steunden Trump in zijn besluit. Maar over de vernedering van Ursula von der Leyen nu. Ik citeer letterlijk uit het artikel van Pfeiffer. De herziening van de waarheid mocht dan in zijn eerste termijn met veel goede wil nog geïnterpreteerd worden als een even lachwekkend als verontrustend symptoom van een narcistische geest. Thans, bij het begin van Trumps tweede termijn, is het duidelijk dat de herziening van de waarheid staand beleid is van een slagvaardig regime. Europa heeft de grootste moeite om hiermee om te gaan, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de besprekingen over de Amerikaanse importheffingen die onlangs hebben plaatsgevonden. Hoewel deze gebaseerd zijn op de misvatting dat een handelstekort problematisch zou zijn en op het waanidee dat zij de Amerikaanse economie ten goede zouden komen, dat geheel voorbij gaat aan het feit dat Amerikaanse consumenten ze uiteindelijk betalen, en hoewel zij derhalve alleen in de parallele werkelijkheid van Trump rechtvaardiging vinden, achtte de Europese Unie zich ten onrechte gedwongen om zich te verlagen tot serieuze onderhandelingen over deze waanzin. In plaats van te reageren vanuit de kracht van Europa, genadeloos terug te slaan met tegenheffingen die pijn doen en Trump zijn eigen economie kapot te laten maken, vernederde von der Leyen zich door in het land van de Brexit op het privéterrein van Trumps golfclub voor bizarre eisen te buigen en een nadelig akkoord te sluiten. Het idee dat de rust op de internationale markt hiermee in ieder geval gewaarborgd was, was gebaseerd op de misvatting dat een akkoord voor Trump een overeenkomst is die moet worden nagekomen. Die illusie werd wreed verstoord doordat Trump het akkoord binnen een week ter discussie stelde. Wie om strategische redenen leugens accepteert, verliest de feiten als wapen. In de wereld die de leugenaar schept, wint de leugenaar iedere veldslag. De enige remedie tegen alternatieve waarheden is de waarheid. Ah, de ongelijkheid, die valt hier heus wel mee. Dat is wat we vaak mogen horen van ondernemers, rijke lui en politici die graag nog wat inkomen van laagverdieners komen inpikken om het deficit in de staatsfinanciën weg te werken. Met dat wegwerken gaat het op die manier uiteraard niet al te best. Er worden wel eens vaker zogenaamde experten en economen opgevoerd die deze mening over ongelijkheid delen. Zo krijg je er hier twee te horen. In de eerste plaats is dat Daniel Waldenström, ook wel de Piketty van rechts genoemd. Verder ook nog Geert Noels, die van zichzelf vindt dat hij op het politieke spectrum pal in het midden zit. In de weekendbijlage Zeno van 19 juli voelde de morgen de zweet Daniel Waldenström, collega van de Franse econoom Thomas Piketty, stelde de krant er uitdrukkelijk bij, aan de tand. De Piketty van rechts wordt wel eens gezegd, een titel die Waldenström liever niet hoort. Piketty, een Franse ster-econoom, werd in 2014 met zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw een goeroe in de strijd tegen de groeiende vermogensongelijkheid tussen arm en rijk. Waldenström, citaat, ik ken Thomas heel goed. We zijn in Parijs 4 jaar lang collega's geweest. Ik heb hem hoog zitten, maar Thomas werkt openlijk voor socialistische kandidaten. Prima, maar ik wil niet in een links-rechts discussie verzeild raken. Ik ben pragmatisch en kijk naar de data. Om kort te gaan, de Zweed begon meer en meer te twijfelen aan Piketty's verhaal over de snel groeiende vermogenskloof en dat die veroorzaakt werd door rijken die steeds rijker werden. Het kapitalisme leidt er volgens Piketty toe dat rijkdom zich concentreert bij een kleine groep aan de top ten koste van de rest van de bevolking. Met dezelfde data vond Waldenström daarentegen dat de rijken weliswaar rijker werden, maar het vermogen van de middenklasse nog veel sneller groeide, met dank aan de huizenmarkt en de pensioenen. Een meer dan betwistbare stelling. Die laatste probeert dus uitgebreid zijn visie te verklaren, maar legde er eerder de nadruk op dat Thomas Piketty openlijk voor socialistische kandidaten werkt, waarmee hij suggereert dat diens resultaten gekleurd zijn door diens broodheren. Waldenström is naast econoom, hoogleraar aan het deels door de Zweedse werkgevers gefinancierde Research Institute of Industrial Economics in Stockholm. Zou het kunnen dat zijn conclusie over dezelfde data ook enigszins gekleurd is door zijn broodheren? Geen links-rechts discussie? Of net wel. En naast nog een heleboel andere dingen doet ook Geert Noels zijn mening over die ongelijkheid uit het doekje in de morgen van 26 juli. Op de vraag of ongelijkheid niet moet worden beteugeld, zegt hij, citaat, academici schrijven vooral doctoraten over hoe we meer gelijkheid tot stand kunnen brengen. Hoeveel doctoraten kent u over de stelling dat ongelijkheid niet altijd zo verkeerd is? Academici, journalisten en politici zijn universitair gevormd, maar staan ver van de reële economie. Ze hebben weinig voeling met de bakker, de slager en de vele anderen die op eigen kracht hun inkomen moeten genereren. Vandaag groeit de economie te traag en op alle niveaus zijn het technocraten die erop staan te kijken. Einde citaat. Die bakker en die slager lijken mij toch niet echt goed gekozen als voorbeeld. Afgezien van eenmanszaken die het moeilijk hebben, zijn er nogal wat zelfstandigen die goed tot zeer goed boeren te zien aan de kasten van huizen waar ze in wonen en de luxe wagens waar ze mee rijden. Over zwartwerk en belastingontduiking van een deel van die zelfstandigen zullen we dus maar beter zwijgen. Op de vraag of pakweg De Wever en Georges-Louis Boucher dan geen voeling hebben met ondernemers, zegt Noels dat zij evengoed producten van de universiteit zijn en zelf nooit risico hebben moeten nemen in de hele economie. Volgens hem is het goed gedocumenteerd dat, alweer een bekend cliché, academici eerder aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn te vinden en dat hij te weinig onafhankelijke stemmen hoort. Wat de vraag uitlokt of hij zelf dan wel onafhankelijk is. Antwoord, citaat, dat is het klassieke verwijt dat ik de vermogensbeheerder ben, terwijl ik altijd een econoom ben geweest. Daarbij deze opmerking, wat niet veel zegt, want economie is nu eenmaal geen exacte wetenschap. En het kapitalistische systeem heeft wel degelijk veel voordelen, gaat hij verder met alweer een opmerking van mij. Voor degenen die het klappen van de zweep kennen en weten hoe ze hun winst moeten optimaliseren, tussen aanhalingstekens, is dat zeker zo. En, zegt Noels, op het politieke spectrum zit ik pal in het midden. Vraag maar aan ChatGPT. Noels is niet links of niet rechts. Einde citaat. ChatGPT kan het weten, want het wordt gevoed door zoveel bekende en onbekende bronnen dat het onmogelijk is om uit te maken of wat ChatGPT beweert waar is. Hij gaat nog even door over de rol van ondernemers die jobs en welvaart creëren, waardoor zorg, pensioenen en onderwijs betaalbaar blijven. Al is die betaalbaarheid er ondertussen al lang niet meer voor iedereen. Waarbij natuurlijk altijd weer wordt vergeten dat ondernemers zich net dankzij de werknemers kunnen verrijken en dat werknemers meestal niet in gelijke mate mee profiteren van de rijkdom die zogenaamd door ondernemers wordt gecreëerd. Nog zo'n mening die ertoe doet, in bepaalde kringen dan toch. Ook nog eens herhalen ter herinnering, iets waar ondernemers graag mee uitpakken. Deze keer was het de miljardair Philip Balkaan, een meer dan succesvolle ondernemer en vooral ook investeerder in de Standaard van 9 augustus. Uiteraard kwamen de gekende clichés aan bod. België is een van de landen met de allerhoogste belastingdruk. En dus is die meerwaardebelasting alleen maar te verdedigen als er ook een substantiële verlaging van de kosten op arbeid mee gepaard gaan. Want die zijn in België ook al bij de hoogste. De allerhoogste belastingsdruk klopt zeker wel voor kleine en gemiddelde inkomens, maar zeker niet voor de hoogste en al helemaal niet voor de allerhoogste. Daarvoor verwijs ik naar de twee vorige berichten. Dat het verschil tussen arm en rijk bijna nergens zo klein is als hier, is ook nog zo'n vastgeroeste opinie bij ondernemers en politici. Eerdere berichten de afgelopen maanden in deze rubriek toonden al aan dat het verschil toch heel wat groter is dan wordt aangenomen, omdat men uitging van foute cijfers over het kapitaalbezit van de rijkere klasse. En zelfs al zouden dan nog de verschillen geringer zijn dan in andere landen, dan wil dat nog niet zeggen dat die zomaar te accepteren vallen. Er is nog meer dan veel te veel schrijnende armoede in ons land. Men mag dan enerzijds altijd de mond vol hebben over de negatieve impact van hogere lasten in vergelijking met andere landen waartegen men maatregelen zou moeten nemen, maar als anderzijds ons land beter scoort, wat ik overigens betwijfel, op het vlak van de verschillen tussen arm en rijk, dan is het in hun ogen niet nodig om die armoede nog meer terug te dringen, want daar scoren we al zo goed in vergelijking met andere landen. Dat de Balkaan vindt dat we desondanks zitten met een overheidsbeslag van 55% en dat België de staat aanzienlijk efficiënter zal moeten maken, geen zinnig mens zal het daarmee oneens zijn. En dan gaat het verder over het industriële beleid, de dure energiekosten, de hoge loonkosten en de weinig flexibele arbeidsmarkt, waardoor steeds meer industriële jobs uit het land verdwijnen. Niet alleen in België, maar in heel Europa. Hij verwijt Europa om de eerste van de klas te willen zijn op ecologisch vlak, waardoor het economisch de laatste zal zijn. Hij hoopt wel dat er een evenwicht zal gevonden worden tussen ecologie en de economie herstellen en dat er maatregelen kunnen genomen worden om de twee andere grote economieën, de Verenigde Staten en China, beter weerwerk te bieden. Ofwel, ecologie, natuurbehoud, bestrijding van de klimaatverandering, allemaal goed en wel. Belangrijker is het concurrentievermogen en ons mannetje staan tegenover andere economieën en als dat ten koste gaat van ons leefmilieu, dan is dat maar zo. Balkaan zegt tot besluit, citaat, je kunt geen sociaal en ecologisch paradijs bouwen op een economisch kerkhof, einde citaat. Maar evengoed kan je natuurlijk geen economisch paradijs bouwen op een sociaal en ecologisch kerkhof. Of al die meningen er echt toe doen in ons dagelijks bestaan, is twijfelachtig. Vooral in landen die wij doorgaans als beschaafd beschouwen, is de gewone man en vrouw in een bestaan gedwongen waar het alsmaar harder werken is om een paar anderen rijk te maken en zelf net of net niet rond te komen. Toch krijgt hij van mij tot besluit nog twee meningen. De eerste is van Mark Elgardus, professor emeritus aan de VUB. De tweede is van iemand die 27 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Mark Elgardus in zijn tweewekelijkse column in Zeno van de Morgen van 26 juli en ik citeer. De groeiende arbitraire macht van rechters staat in de weg van doeltreffend beleid. Het optreden van die rechters wordt dikwijls omschreven als een verdediging van de rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat die zijn eigen wet respecteert en daar mag over gewaakt worden. Een rechtsstaat is geen ideologisch project van rechters die over wetgeving en beleid beslissen via de interpretatie van vage teksten, begrippen en beginselen en dat op een manier die geen uitstaans meer heeft met de bedoelingen van wetgever en grondwetgever. En de citaat. Het is merkwaardig dat Elgar dus niet toch al een hele tijd rare gedachtenkronkels op ons loslaat, hier de rechters aanvalt die volgens hem via vage teksten, begrippen en beginselen wetten moeten interpreteren op een manier die ver afwijkt van de bedoelingen van wetgever en grondwetgever. Het lijkt mij logischer dat hij dan de wet- en grondwetgever aanvalt die zelf verantwoordelijk is voor die vage teksten, begrippen en beginselen in plaats van duidelijke wetteksten te maken die niet of nauwelijks voor subjectieve interpretatie vatbaar zijn. Als allerlaatste vandaag volgende bedenking van Bahadir Kanmas, een Beringenaar die 27 jaar, de helft van zijn leven, in de gevangenis doorbracht. De bedenking komt uit de Standaard Weekblad van enkele maanden geleden al. Op de vraag wat hij ziet als hij naar de samenleving kijkt, is dit zijn antwoord. Soms lijkt het alsof het panopticum, het alziende controlesysteem dat Jeremy Bentham in de 18e eeuw uitdacht voor de gevangenis, doorgetrokken is naar heel de buitenwereld. Naar de crèches, de scholen, de ziekenhuizen. Zelfs naar het leven zelf. Had je 30 jaar geleden beweerd dat men altijd zou weten waar je bent, wat je aan het doen bent en wie al je vrienden zijn, dan zouden ze je voor gek verklaard hebben. Nu vinden wij dat doodnormaal. We geven zelf de toestemming om ons te volgen. Dus ofwel zijn we allemaal voyeurs, ofwel zijn we allemaal ziek. Ik vrees dat laatste. Iedereen wordt gebrainworst. Einde van de 105e aflevering van het Nabije Westen in redactietijd of 11:55 op Radio Centraal 106.7 FM. Volgende aflevering waarschijnlijk op 13 september. Tot de volgende keer. Prettig weekend.